toch ook eens even dank voor te geven dat, dat alle cliënten die hier zijn. Ik weet dat het voor ons als gemeente en de houtafel ook een enorme bemoediging is voor elkeen die er gekomen is. Ik hoop dat er voor de jongelingen zijn. Dat is echt goed. En ik weet dat het misschien niet het meest aangename om een namiddag te vullen om een tijdens studie bezig te zijn. Maar dat is wel het beste van het beste. En dus jullie hebben een goede keuze gemaakt. Dat is eigenlijk blij dat het is. Jacob moet terug naar huis. Een beetje wegvluchten van Laban, daar ging het ook niet goed. Maar God had hem ook wel gezegd dat hij terug moest gaan naar het land. En Jacob had boodschappers uitgestuurd. En die boodschappers komen terug en die zeggen: hey, Esau is onderweg met 400 man. Ik weet het niet, maar dat was de broer die had gezegd: ik ga u door. Ik ga niet rusten voordat hem door. Ah ja, hij heeft hem die allemaal gelachen. En die is onderweg met 400 man. En wat doet Jacob? Ik vind het zo.
Ja.
In hoofdstuk 32. Hij verdeelt zijn kudde en hij stuurt vlagen uit, ja, dat die hem tegemoet kunnen gaan als een soort omkoopmiddel, dat hem goed gezind zou zijn tegen dat hem bij Jacob komt. Hij is echt reus bang om Esau te ontmoeten. En we zien dat die angst hem nederig maakt. En het doet hem ook naar God roepen en God om hulp vragen. En dat is wat angst met ons doet, soms. Dat wij angstig worden, dat wij de touwtjes niet meer in handen hebben en de droom die hij gaat hebben, heeft er ook mee te maken. De worsteling. Hij heeft het niet meer in handen. Hij heeft zich altijd goed kunnen uitpraten en het goed kunnen regelen en alles voor zijn eigen zoon kunnen sturen in zijn leven dat het in zijn voordeel was. En dit heeft hij niet onder controle. En wat doet hij? Hij probeert wel geschenken uit te sturen, maar Esau blijft onderweg. En terwijl die vlagen worden uitgestuurd, als ik het zo mag zeggen, heeft hij 's nachts een gevecht met een man. En in vers 25 blijkt dat van hoofdstuk 32 niemand wint. Niet hij, niet die man. En Jacob wordt op zijn heupgevecht geslagen, zodat het ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelt. En 's morgens vroeg zegt Jacob tegen die man: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij tegen. En het is op dat moment dat Jacob zijn naam wordt veranderd in Israël. En ik denk dat niet toevallig is. Ik zal even kijken wat ik daar van bij heb. Er wordt gezegd in vers 28, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Er is een gevecht tussen een man en tussen Jacob. Waarom wint God dat gevecht? Want er wordt gezegd, je hebt gestreden met God en met mensen. Had God niet gewoon ervoor kunnen zorgen dat dat gevecht gewonnen werd door hem? Dus God niet bij macht om dat te doen? Hij heeft heel veel rare dingen gedaan. Hij heeft zoveel wonderbaarlijke dingen al gedaan. Tuurlijk. Maar dat is een diepere betekenis, denk ik. Voor ons ook. God wil dat de mens voor hem leert kiezen. Dat de mens zelf de beslissing neemt. Ik ga nimmer voor mijn eigen kiezen. Ik ga nimmer mijn eigen wegen bewandelen. Ik heb u nodig. Wat deed Jacob 's morgens toen hij niet kon winnen? Hij smeekte om een zegen van de man van wie hij niet kon winnen. Zijn zelfvertrouwen is weg. Dat is een beeld wat we in het Nieuwe Testament zien. De mens moet zwak worden om sterk te kunnen worden. Maar wie is er graag zwak? Ik niet. En geloof me, ik heb momenten in mijn leven al meegemaakt dat ik zo zwak was dat ik zei, ik wil dit niet. Hier wil ik niet zijn, dit wil ik niet voelen. De pijn, de moeite, de ellende. Maar God wil dat je daar bent. In die moment. God wil dat jij zwakt bent. Zodat hij zijn kracht aan u kan laten zien wie hij werkelijk is. Of geloven we in een fabeltje? Geloven we dat dat maar woorden zijn die dat dan opgeschreven. We kijken wel wat we ermee doen. En ik geloof dat de worsteling die Jacob die nacht had, was een keerpunt in zijn leven. En het is ook daar dat zijn naam in Israël wordt veranderd. En hij ziet het Ezau aankomen met die 400 man. Hij verdeelt de kinderen onder Lea en Rachel en beide slaat binnen. Oké. Wie was de geliefde vrouw en wie niet? Rachel was de geliefde, Lea, dat was de niet beminde. Wat doet Jacob? Wie stuurt hij eerst uit? Wel, eerst de slavinnen met de kinderen. Dat is de eerste vraag. Dan Lea en de kinderen, de tweede vraag. En dan Rachel en Jozef als laatste. Waarom zou de Rachel en Jozef als laatste? Dat waren degenen die hem lief hadden. En die anderen, ja, ik weet niet of die helemaal niet lief had, dat wil ik niet zeggen. Maar die waren absoluut niet zo belangrijk als Rachel en Jozef. Maar gelukkig, Ezau komt hem tegemoet. En Ezau heeft zijn wraak, zijn bitterheid, dat zit niet meer in zijn hart. En daar komt een verzoening. Ezau is veranderd. En dat moeten wij ook durven erkennen in mensen. Mensen kunnen veranderen. Misschien hebben we nu op dit moment in ons leven een ruzie tot en met iemand die ons het leven zo zuur maakt. Mensen kunnen veranderen. En vaak is het dat tijd daarin raad brengt. Niet altijd zo. Maar Ezau, we hebben gezien hoe bitter hij was, hoe kwaad hij was. En het was weg. Het was opgelost. Er was verzoening mogelijk. En ik zou u willen aanmoedigen, zijt jij degene die de verzoening bewerkt. Zijt jij degene die de verzoening doet lukken. Die de eerste stap zet. Dat is vaak waarom de ruzies blijven. De stap wordt niet gezet. Uiteindelijk, Ezau biedt zelfs aan om hulp te bieden aan Jacob. Weet je wat, ik zal u begeleiden. Kom naar Seir, hij woont in Seir. En Jacob die zoekt uitvlucht. En die zegt, weet je wat, ik zal wel komen naar u in Seir. Laten we dat even lezen in 33, want dat is ook iets interessants. Vers 13. Mijn Heer weet dat de kinderen teer zijn, dat ik klein vee en zogende runzen bij me heb. Zou men die één dag al te zeer jagen, dan zou de gehele kudde sterven. Dat is de reden waarom hij eigenlijk niet wilde meegaan, of dat Ezau hem zou begeleiden. Wat zegt hij in vers 14? Mijn Heer trekt het toch voor zijn knecht uit, en ik wil op mijn gemak verder trekken naar de tred van het vee dat voor mij uitgaat en naar de tred van de kinderen, totdat ik bij mijn Heer in Seir kom. Oké. Wat was de intentie van Jacob, wat hij tegen Ezau zei? Zou hij naar Ezau gaan, ja of nee? Ja, hij zegt het. Wat gebeurt er in vers 18? Jacob kwam op zijn tocht uit Padan Aram, behouden bij de stad Sichem. In het land Kanaan, dat sloeg zijn legerplaats van oosten van de stad op. Hij kocht voor 100 geldstukken het stuk land waarop hij zijn tent gespannen had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. En hij richtte daar een altaar op. Maar hij had toch gezegd, Ezau, ik kom naar u. Hij had gezegd, jij moet me niet begeleiden, maar ik ga wel komen. Maar hij gaat zich vestigen en hij gaat een stuk land kopen. Dat lijkt me niet iemand die zijn broer gaat bezoeken, dat hij daar gezegd heeft. Hij gaat zich daar vestigen en zeggen. Dus we worden ook niet meer daarover gezegd, maar ik leg hier even de nadruk op. Omdat de keuze van Jacob gaat zijn gevolgen hebben. Dat is ook weer over de straks gezien. We moeten echt nadenken. Keuzes die we maken, hoe onbetekenend die ook soms lijken, die kunnen soms grote gevolgen hebben. Want Dina, de dochter van Lea, die wordt daar door de zoon van de koning, door Sichem, verkracht. En die zoon, die krijgt zijn vader zo ver, want die had haar niet alleen verkracht, die was ook verliefd op haar en die wilde haar tot vrouw nemen. En die kreeg de vader zover om te gaan onderhandelen met Jacob, dat het vrouw mocht zijn. En die broers die komen dan thuis en die horen van de pa wat er met Dina is gebeurd. En die zijn over de rooi. En ze gebruiken een list. Waar zou ze dat geleerd hebben? Listen gebruik. En vers 14. Zeggen tegen die koning en zijn zoon. Wij kunnen dit niet doen, onze zuster en een man geven. Die onbesneden is. Want dat zou voor ons een schande zijn. Slechts op deze voorwaarden kunnen wij ter wille zijn. Indien gij ons gelijk wordt. Zodat bij u al wie mannelijk is besneden wordt. Als ze dat doen. Dan zou Dina de vrouw mogen worden. Maar dat was helemaal niet hun intentie. Hun intentie was, één keer besneden, een paar dagen verder, serieus pijn, al wat mannelijk is. En wat hebben ze gedaan? Heel die stad uitgemoord. Wraak. En wraak is een emotie die is heel krachtig. Waar wij ook mee te maken krijgen. Dag en dag, denk ik. Onrecht wordt ons aangedaan. En we willen daar een vergelding voor zien. En op zich is dat nog niet eens slecht dat we willen zien dat iets wat slecht is vergeld wordt. Dat doet God ook. Maar wat wij als gelovigen moeten beseffen is, wraak komt ons niet toe. Wraak komt de mens niet toe. Wraak komt God toe. Nieuwe Testament leert, wreek jezelf niet, geliefde. Maar laat plaats voor de toorn. Kan ik begrijpen dat die broers daar niet blij mee waren, dat hun zuster onteerd was? Ja, absoluut. Maar dat gaf hun geen recht om het hef in eigen handen te nemen. Want ze deden het wel. En grote gevolgen ook weer. Had Jacob niet beter naar zijn broer doorgereisd en zich niet gevestigd en een stukje grond gekocht, terwijl hij gezegd had dat hij dat zou doen, doorreizen? Kijk eens wat er allemaal uit voortkomt. In vers 35, hoofdstuk 35, vraagt God aan Jacob, kom naar Bethel. En wat doet Jacob in vers 2? En dat verklaart ook denk ik wel voor een stuk waarom Jacob toch niet altijd zo godsvruchtig was. Als we naar zijn leven kijken. Toen leidde Jacob tot zijn huis, hoofdstuk 35 vers 2, en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in hun midden zijn. Kende Jacob God niet? Was Jacob niet als man verantwoordelijk voor zijn gezin? En als hoofd van de stam zou ik zeggen, als al de mensen die bij hem waren? Waarom pas als God zegt, kom naar Bethel, dat hij zijn leven op orde gaat stellen en de mensen de opdracht geeft, doet die afgoden weg uit die midden? Waarom dan pas? En hoe zijn wij? Zondag zitten we in de kerk. We doen de Bijbel niet open door de week. Want zondag gaan we samen de Bijbel lezen. En dan gaan we weer naar huis. En dan zetten we God weer op het nachtkastje. We denken niet aan God. We zijn niet met God bezig. Maar de Bijbelstudie, dat doen we soms ook nog. En dan zondag gaan we weer naar de kerk. En dan is God weer daar. Is dat niet hetzelfde wat Jacob deed? Als God hem roept en zegt, dan gaat hem nou dingen in orde maken. Doe die afgoden weg. En wat doet hij met die afgoden? Vers 4. Jacob begroef ze onder de terebinnen. Die andere afgoden van Laban, die konden worden gestolen, opgezeten, verstopt. En hier deze goden kunnen worden begraven. Dus hou je niet bezig met afgoden. Je bent er niks mee. Rachel sterft, dan gaan we verder bij de geboorte van Benjamin. En ik weet niet waarom, maar ik vond dat wel merkwaardig. Al diegenen die tot hiertoe van de familie gestorven zijn, zijn in een familiegraf begraven. Maar Rachel niet. En als iemand daar wat meer over weet, ik hoor het graag. 37 vers 3. Jacob en Esau hadden elk hun favoriete ouder. Ja. Isaac en Rebecca. Maar Jacob had Jozef lief boven al zijn zonen. 12 zonen heeft. Dat moet afschuwelijk geweest zijn voor die zoon. om op te groeien met een vader die duidelijk laat merken, dat is hem. Jozef, dat is hem. Ruben de oudste, Simeon, Levi, oké, ja, je bent erbij, maar dat is hem. Dat is mijn favoriete zoon. En zelfs in die mate, dat Jozef, op het einde van vers 2, Jozef was een klikspan. Die bracht kwaad gerucht aangaande hen over aan hun vader over. Daar kunnen wij als ouders ook in de hand werken. Dat wij van onze kinderen klikspanen maken. En goed, dat spectrum mag gezegd worden. Maar ik denk dat de context hier toch iets negatiefs is. En in vers 3 is er al dat Jozef liep boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon van de ouderdom was. En hij maakte hem een pronkers. Hij maakte hem te zien. Wat heeft hij mee bezig, dat vader? Je hebt 12 zonen. En ene zoon, die van uw vrouw die je zo lief hebt, van Rachel, die ondertussen gestorven is, misschien had dat er ook mee te maken, dat hij het wilde compenseren. Dat je een pronk gemaakt en aan die andere zonen dan. Die moeten dan naar kijken en zeggen, oh fijn, kijk, pa heeft voor Jozef een mantel gemaakt. En ik dan? Zou jij zo niet denken als kind? Dat is zo kwaal, ik val er niet tussen. En Jacob voedt dat. Veroorzaakt dat in het gezin. Zelfs in die mate dat zijn broers, die konden nog nimmer fatsoenlijk met Jozef spreken. Ze haten hem. Voor hoe zijn vader hem meer lief had. Maar daar stond het niet bij. Hij kreeg dromen. Gekke dromen. Over scholen, over hemellichamen. Maar de conclusie van die dromen was, familie, jullie gaan buigen voor mij. Ja, hallo. Die zullen ook gedacht hebben. Ja, die Jozef, die zal denken met zijn man toch. Hij zal het geweten hebben. Hij voelt zich te man in de familie, omdat pa hem zo lief heeft. Maar die dromen kwamen wel van God. En die veroorzaakte dat de broers nog meer haat in hun hart kregen tegenover Jozef. En op een gegeven moment krijgt Jozef dus de opdracht van de pa, ga kijken hoe het met die broers is. En oké, de broers zien hem aankomen, met een mantel. Ik denk dat het die raar aan had. En die maken een plan om hem te doden. Ruben, de oudste, de eerstgeborene van Lea, die wil hem redden. En die kan zijn broers overtuigen om hem in de put te gooien. En Juda, ze zijn ondertussen aan het eten. Wie weet dat Jozef wel eten meegepakt van thuis. Dat dat de reden is waarom hij ook eens gaan kijken. Ik weet het niet. Alleszins, ze waren aan het eten. Maar moet je denken, ze waren zo vol haat. Ze wilden hem doden. En ze gaan lekker eten. En tijdens het eten gaan ze praten. Over wat ze met hun broer gaan doen. Dat is haat doen. Dat is wanneer je hart vol met iets zit wat er niet moet zitten, dan gaat je zo handelen. Koud. En Juda die stelt tijdens het eten voor, weet je wat, we moeten zijn bloed niet vergeten, we gaan hem verkopen. En toevallig, nu klopt niet een toeval, daarom denk ik ook even dat na te, toevallig komt daar een karavan, dit is maar niet te voorbij. Zij waren van alles kwaad aan het plannen, hè. Maar wie was er mee aan het kijken? Wat heb ik gezegd van als we soms op onze computer zitten of we zijn dingen doen, wie is mee aan het kijken? God. Was God daar niet mee aan het kijken wat ze er allemaal aan het doen waren? God was mee aan het kijken en God gebruikte die karavan van Ismaël. En Jozef wordt verkocht als een slaaf. En ze doen alsof een wild dier Jozef heeft gedood. En kijk in hoofdstuk 37, vers 31. Hoe berichten zij het aan hun vader? En dat laat zien wat er in hun hart zat. Hoe laten zij hun vader weten dat Jozef dood was? Zij namen Jozef kleed, slacht een geitenbokje, doopte het levend bloed. Ze liet het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap. Dit hebben wij gevonden. Zie toch, of dit het kleed van wat onze broer is? Nee, van uw zoon. Dat van uw zoon is, ah ja. Hoe voelden zij zich? Zij waren niet de zoon, zij waren altijd niet geliefd. Zo voelden zij zich. Uw zoon. En Jacob was natuurlijk kapot daarvan. Zijn liefde zoon. En hij heeft daar een lange tijd over getreurd, staat er. Maar beeld u in, je hebt dat gedaan. Je weet, ik heb uw eigen broer verkocht. Uw pa doen geloven dat hem dood is, door een wild dier. En dag na dag na dag ziet jij uw pa. Hoe moeten die zich niet gevoeld hebben? Ik weet dat ik soms iets slecht doe, dat mijn geweten me constant aanspreekt. Maar dat heb ik wel nog niet gedaan. Dus hoe moet die hun geweten dan niet gesproken hebben? Tot dag na dag. Ten meer, die moet een paar pijn doen. Afziet. Maar ik denk, ja, misschien dat een hart zoveel haat dat het niet nog niet scheelde dat een paar doen. Dat ik dacht, dat het is uw eigen schuld. Dat hadden ze maar liefde moeten geven. Jacob wordt misleid door zijn zoon. Maar Jacob heeft zijn eigen vader misleid. Denk je niet dat het later uitkomt dat wat er allemaal gebeurd is, dat Jacob daar moet gedacht hebben? Hoe hij zijn vader misleid om het eerstgeboorterecht te verteren van de broer. En nu wordt hij door zijn eigen zoon misleid. Er wordt ook gezegd dat Judas en Kanaanitische de vrouw huwt, hoofdstuk 38, daar ga ik al overheen gaan. Daar hebben we afgelopen dinsdag bij ons in de Bijbelstudie wat meer bij stilgesteld. Hoofdstuk 39 gaat het verhaal ook verder van Jozef, dat hij in Egypte komt en hij wordt daar verkocht aan Potifar, de hoveling van de farao. En God was met hem. God was met hem. En hoe zou jij als Jozef zijn voelen? Los van wat, hij kon er ook niet aan doen dat zijn vader hem zo behandelde. Ik denk wel dat hij daar gebruik van gemaakt heeft, zoals kinderen dat vaak doen. Maar ja, hij heeft als zijn ouders normaal tegen hem gedaan, tegen alle broers, dan had hij ook gewoon normaal gedaan, denk ik. Althans, hem was wel onrecht aangedaan door zijn broers. En hij is nu als een slaaf in een vreemd land. En God zegent hem. In die mate dat die man aan wie hij verkocht was, hem over heel zijn huis, over al zijn bezit aanstaat. Als opzichter. En er wordt gezegd dat hij een knappe gast was. Dat hij er goed uitzag. En natuurlijk, daar is de vrouw van deze man, Potifar, die ziet ook dat Jozef een knappe gast was. En ik weet niet hoe het met dat huwelijk gesteld was tussen Potifar en zijn vrouw. Ze problemen hadden, of voelden ze zich niet geliefd, of niet begrepen, of was ze gewoon een vrouw die ja, graag met andere mannen flirtte, ik weet het niet. Maar op een gegeven moment staat daar oom op Jozef, de knappe gast, en ze vraagt, kom bij mij liggen. En hoe reageert Jozef? Jozef zegt, nee, mijn heer heeft mij de vrijheid gegeven over al zijn bezittingen. Er is niks wat hij zich niks heeft ontzegd dan alleen u, dit is zijn vrouw. En wat zegt hij dan? Op het einde van vers 9 van hoofdstuk 39. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Hoe zou jij reageren? Had Jozef niet kunnen zeggen van, ja maar, ik had al zoveel meegemaakt, ja. Die man die is misschien slecht voor haar en uiteindelijk ze wil het zelf. Ja, ze biedt het aan. Wat kan er dan mis mee zijn? Ik heb het verdiend, ik doe het maar één keer. Ik zal aan het vijf gaan liggen en we gaan samen tv kijken. We doen niks. We gaan gewoon langs elkaar zitten. Ik heb hem, hè? Dat weet jij nog, dat is toch niet, hè? Jozef, dat is toch zo'n goede luisteraar, die begrijpt mij, en met een man dat toch zo'n ongevoelige brug. Jozef kan denken, ik zit hier nu in een vreemd land. Mijn familie zal het nooit niet weten. Niemand zal het weten. Ik kan het doen, maar wie gaat eraf komen? Hoe denkt hij? Hij denkt, hoe kan ik dit grote kwaad doen? En tegen God zonder. Wij moeten ons inprenten in onze gedachten. Nee is nee. Als God zegt niet doen, is dat niet doen. En dan moeten wij niet toelaten dat wij Twijfel gaan creëren in ons hart. Omstandigheden gaan rechtvaardigen. Van goh, dit of dat, of zus of zo. Dat we toch maar gaan doen. Als we doen, zijn we fout. Wat ook de omstandigheden. Wat ook de rechtvaardiging is die we onszelf aantrekken. Daarvoor moet je sterk in je geloof staan. Daarvoor moet je relatie met God levendig zijn. Want anders gaat je geen nee zeggen. Dan gaat je toegeven aan de verleiding. Want die kwam daar niet voor niks. Bij ons. En wie is diegene die de verleiding bent? Wie deed dat bij Eva? Maar Joda deed het niet en dag na dag is die vrouw aan het aandringen, Dus het was niet echt eenmalig. Joda moet echt sterk in zijn schoenen staan. En op een gegeven moment zijn ze alleen, thuis. Joda komt daar en ze grijpt zijn kleed en ze wil dingen doen met hem die hij niet wil. Maar wat doet hij? Hij vlucht weg. Hij loopt weg zo hard als dat hij kan. Dan wordt het die vrouw, die gaat hem wel verschonen. Die gaat wel de feiten weergeven, maar die gaat de feiten weergeven in een iets andere volgorde. En dat is soms een klein detail, als je de volgorde verandert, dan kun je wel een waarheid een leugen van maken en een leugen een waarheid. En dat is wat die vrouw doet. En Jozef, op garne, verkocht door zijn broers, wat gebeurt er? Hij had het nu uiteindelijk terug goed in de gevangenis. Alles kwijt. Daar zitten in de gevangenen. Heel alleen. En hoe zou jij je voelen? Hoe ben je vlug in het geld? Hoe zou jij je voelen? Zou je niet zeggen, waarom zou ik nog goed willen doen? Waarom zou ik nog proberen? Wat heeft het nog voor zin? Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik zeg nu nee tegen een zonde. En kijk eens, wat is het resultaat? Ik word gestraft. Ik word niet beloond, ik word gestraft voor goed te doen. Nou, ik zal er maar mee stoppen, hè. Dat is wat Jozef doet, dus dat is het voorbeeld dat hij geeft, een tegendeel. Hij zit daar in de gevangenis, en op een gegeven moment is de farao boos geworden op de schenker en de bakker. Die krijgen alle twee een droom. De droom betekende dat de schenker zou worden hersteld in zijn ere na 3 dagen. De bakker zou worden opgehangen na 3 dagen. En Jozef kan de droom uitleggen. Maar niet Jozef. Hij zegt heel duidelijk in hoofdstuk 40 vers 8. De uitleggingen van dromen zijn Gods zaak. Jozef wist niks. Maar Jozef met God kon die droom wel uitleggen. En Jozef is niet. Hij had aan die schenker gezegd. Als je terug hersteld wordt. Denk aan mij. Denk aan mij dat ik hier uit kan. Want ja, wie wil er nu de gevangenis zitten? Hij zit in de gevangenis, de schenker wordt vrijgelaten, maar die vergeet Jozef. Weer onrecht. Ik zie nergens in de schrift dat Jozef wordt gezegd dat hij bitter werd. Dat hij zelfzuchtig werd. En Jozef was ook een mens. We moeten hem niet meer maken dan hij was. En als je je eigen kent, dan weet je dat je soms gevoelens krijgt in je hart dat je boos bent om onrecht. Dat je denkt van, dit is fout, dit verdien ik niet, dit is niet juist. En je wilt het uitschreeuwen. Maar als je gelovig bent, gaat je dan God geven. En gaat je God smeken, dat hij dat ten eerste wegneemt, gaat gevoelen. En dat hij je helpt om dat te verdragen en om met dat onrecht, met die toestand, om daarmee te leren leven. Zolang God het toelaat dat de toestand er is. Dat was de houding die Jozef had. 2 jaar later. 2 jaar zit hij daar in de gevangenis, terwijl hij vrij had kunnen zijn. Maar God heeft hem nog 2 jaar in die gevangenis laten zitten. Als ook de farao gekke dromen krijgt over magere en vette koeien, dikke en dunne aarden. En niemand in Egypte kan die dromen uitleggen. En dan in één keer denkt die schenker terug aan Jozef. Ja, leeft het bewaard, 2 jaar. En Jozef verklaart de droom. Door de 7 jaar van overvloed komen, 7 jaren van hongersnood. En uiteindelijk geeft hij een voorstel aan de farao, waar de farao content mee is, en hij wordt aangesteld als onderkoning van Egypte. Stel je voor dat Jozef wel zou zijn ingegaan op het aanbod van Potifar. Zou dit ook zijn gebeurd? Stel je voor dat, dat Jozef zo kwaad was geworden dat hij een medegevangen had gedood met pure woede. Zou dit ook de uitkomst zijn geweest? Jozef wordt onderkoning van Egypte, krijgt twee zonen. En heel de wereld komt naar Egypte om bij Jozef eraan te komen. Heel de wereld, dus ook Canaan, waar Jacob met zijn gezin woonde, met zijn 11 zonen, want Jozef was dood. En die stuurt zijn broers naar Egypte, maar ze herkennen hem niet. En Jozef, die beschuldigt hem van spionage. En ze zijn helemaal de klus kwijt en ze zeggen, wij zijn eerlijke lieden. Waren ze eerlijke lieden? Hoe eerlijk waren ze? Wat hadden ze allemaal gedaan? Maar ze vertellen dan van wie ze zijn en dat ze een broer hadden die door een dier was verscheurd. En dat ze nog een jongere broer hadden in Canaan, want die had Jacob niet meegegeven. Die wilde hij niet ook nog kwijtgeraken. En weet je, tijdens een hoofdstuk 42, dat is een tekst die ik gehoord heb. Ja, ik heb 21. Vers 20, dat Jozef hem zegt, weet je wat, dan moet jij uw jongste broeder tot mij brengen, opdat uw woorden waarheid mogen blijken dat ze niet sterven. Zijn uw deden al dus en zeiden voor het kan. En ze zijn dan daar, ze staan voor Jozef. En ze zijn in het Hebreeuws met elkaar aan het spreken. En ze weten niet dat Jozef hem verstaat, want Jozef zal waarschijnlijk gekleed en geschminkt zijn als een Egyptenaar. Ziet er heel anders uit dan toen we verkochten. En Jozef hoort hem, maar kijk wat over ze spreken. Toen antwoordde Ruben hen, heb ik u niet gezegd, bezondigt u niet aan de knaap, maar je hebt niet geluisterd. Nu wordt zijn bloed van ons geëist. In vers 22 en in vers 21, dat wou ik ook nog even lezen. Voorwaar nu boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekt, maar wij hoorden niet, daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Ze komen in benauwdheid in Egypte, ze worden beschuldigd van spionage. En waaraan moeten ze denken, waarom ze dat meemaken? Dat ze Jozef waren. Dat staat hier nog heel goed van de. Ze waren het niet vergeten. Dat is het geweten. En dat is een mooi ding wat God ons heeft gegeven, het geweten. Want dat kan ons aanklagen, dat kan ons vrijspreken. En zei Jozef was zo veel benauwd toen wij hem in de put gooiden, dat hij smeekte om het bang. En ze hebben niet geluisterd. Wees voorzichtig dat je als mens niet ook zo zijt. Dat jij niet barmhartig krijgt. Wat hebben we juist in Romeinen 1 gelezen? Wat is een teken van boze mensen, hoe kun je die herkennen? Zonder natuurlijke liefde, zonder hart of barmhartigheid. Mensen gaan je onrecht aandoen in het leven, dat is maar zeker waar. Maar als jij een kind van God bent, dan gaat jij barmhartig zijn. Dan gaat jij, zoals ook bij Jozef zullen zien, wat men u ook heeft aangedaan, en geloof me, dat is geen lakkertje. Dat is geen sinecure, zoals het is. Dat is niet vanzelfsprekend dat je dat zomaar kunt, want zonder God kun je dat niet. Dat wat mensen u ook aandoen, dat jij die kunt liefhebben, vergeven en goed doen. En dat is een uitdaging, dat is echt een uitdaging. Want wij denken vaak, Jezus aan het kruis, ja, hij was de Zoon van God en hij werd genageld voor onze zonden. Mensen mishandelden hem. En hij had hen lief. En Jozef is wel op dit moment, laat me dat even zeggen, zo ver nog niet, want hij is, ik weet niet wat zijn motivatie is geweest, maar hij is zijn broers misschien nog een beetje aan het jennen. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar alleszins, hij beschuldigt hem van spionage en hij zegt, breng uw jongste broer maar hier, dan kunt u bewijzen dat je eerlijk bent. Maar wat wel belangrijk is, zoals ik hier ook schrijf, zonde die niet is opgelost, komt vroeg of laat terug. Tijd vergeet zonde niet. Soms denken wij dat we lang genoeg wachten dat zonde in een keer weg is. En de schuld van zonde in een keer, vergeet het maar. Tijd vergeet zonde niet. Zonde moet worden hersteld. Zonde niet wordt hersteld en dit die daar. En het geweten van de broers getuigt daarvan. Simeon moet daar blijven als borg. Ze keren terug, maar Jozef laat dan ook nog eens het geld in de zakken terugsteken. En ze komen terug bij Jacob en ze zien dat het geld wat ze hadden meegepakt voor het graan te kopen, zich terug in de zakken. Dus ze hebben graan en het geld, wat voor hun was. Kunt u inbeelden wat voor een paniek die hebben gekregen? Van Simeon om daar moeten blijven, als borg. En wat is Jacob's reactie? Zij denkt er zeker niet dat Benjamin meegaat. Zij berooft mij van mijn kinderen. Zij berooft mij van mijn kinderen. Van wie was Benjamin, de tweede zoon? Van Rachel. De vrouw die hij lief had. Meer. Uiteindelijk raakt het voedsel op. En Juda weigert om zonder Benjamin terug te gaan. Jacob zei, ga terug graan halen. We kunnen eigenlijk al, want we zijn dood van de honger. En Juda geeft een leven als borg. En er worden allerlei geschenken meegegeven. En het is ook merkwaardig hoe dat daar in die verse staat. En dat is 14 dan het laatste. En het laatste ook Benjamin. Ah ja, Benjamin was ook met veel tegenvoeding tegengegeven door Jacob. En uiteindelijk komen ze daar bij Jozef. En Jozef stelt hem gerust over het geld. Zegt, ja oké, dat is geen probleem. Simeon wordt vrijgelaten. Alles lijkt koekenij te zijn. Ze gaan terug naar huis. Maar Jozef heeft nog een truc in zijn doos zitten. Want ze gaan terug met het geld, met het kraan. Maar Jozef laat de drinkbeker van hen in de zak van Benjamin. Hij laat hem achterna gaan en dan beschuldigt hij hem van diefstal. En Benjamin moet meegaan. De rest mocht naar huis, maar Benjamin moet bij hem. Wie denkt dat daar niet gelukkig mee door wil zijn? En daar is degene, de broers die zijn... Die zijn helemaal perplex. Wie was het? Die geeft daar de speech van zijn leven. Ik dacht Juda. Ja, in hoofdstuk 44, vers 18. Daar geeft Juda tot en met vers 34. Ik denk zelfs dat het de grootste monoloog is uit het boek van Genesis. Hij geeft de speech van zijn leven. Om toch maar die onderkoning te kunnen overtuigen. Alsjeblieft, doe dat niet. En wat zegt hij op het laatste? Ik zal het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou sterven. En dat is het moment dat ook Jozef zich niet meer kan beheersen. En hij maakt zich bekend. Wat een broer. Die zet hem een stapje terug. Ah ja, dat is die Jozef. Die wij verkocht hebben aan de vader. En hoe reageert Jozef? Kijk eens in hoofdstuk 45 vers 5. Die hebben u verkocht als slaaf. Die hebben u slecht behandeld. Die hebben u gehaat. Die hebben u het leven zuur gemaakt. Jij hebt daardoor jaren afgezien. En wat zegt Jozef? Als hij zich bekend had gemaakt en zij bang hebben van hem, wees nu niet verdrietig. En ziet er niet zo ontsteld uit. Omdat jij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. En niet mooi. Wat dat zegt over het hart van Jozef. Als je God niet lief hebt, kun je dit niet zijn. Absoluut niet. Want dan heb je haat in zich. En wrok. En dan zet je erop uit om iemand overmoord te zeggen. Dan een pan. En misschien nog meer dan dat. Maar Jozef zegt, jongens, broers, zijn niet verdrietig. Dus God heeft het allemaal gebruikt, zodat jij niet kon blijven leven. Denk aan je eigen leven, als jij iets meemaakt, dat je zegt van dit gaat mijn petje te boven. Dat jij misschien roept tot God en je begrijpt niet wat, waarom dit nu moet gebeuren. Kijk naar Jozef. Dat is voor mij een enorme bemoediging. Als ik naar mijn eigen leven kijk, en als ik leven kijk van mensen die geloven. Jozef, kijk naar Jozef. Hij wist het allemaal niet, wat er op zijn weg zou komen. En er zijn veel dingen die hij niet verdiende. En die absoluut niet gemakkelijk waren. Veel onrecht werd hem aangedaan. Maar God was ook met hem bezig. En God was aan het werken achter de schermen. Wat hij niet zag. Maar dat is vertrouwen, dat is geloof. Dat is wat Abraham nodig had. Dat is wat wij nodig hebben. Dat was Jozef daar zien. Maar dan komen ze terug bij hun vader. En wat zou hij niet tegen zijn papa gezegd hebben? Hey pa, we komen uit de gisteren terug. Ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Goede nieuws is, het ziet er goed uit, maar slecht nieuws. Ja, weet je, een tijdje terug, een paar jaar terug, Jozef, eigenlijk, we hebben gezegd, we willen dier, maar we hebben hem verkocht. Kunt je inbeelden hoe lastig dat moet geweest zijn om de waarheid te gaan vertellen aan een pa? Omdat een pa erachter komt, dat jaren van verdriet. Maar eigenlijk niet nodig geweest, dat ze eerlijk waren geweest. Denk daarover na. Wat gaan die papa gezegd? Maar Jacob gaat uiteindelijk met zijn familie in Goshen wonen, in Egypte. En we zien hoofdstuk 47, zijn laatste levensjaren. Hij zegent de zonen van Jozef, Ephraim en Manasse. Daar gaan we ons allemaal niet te veel bij stilstaan. Hij neemt in hoofdstuk 49 afscheid van zijn zonen. Bij dat afscheid op 49 zou je eigenlijk voor jezelf nog eens moeten lezen, want alles wat we gezien hebben in het boek van Genesis heeft een bedoeling. En de zegen die de zonen niet krijgen en wel krijgen, heeft te maken met de keuzes die ze in hun leven gemaakt hebben. Dat zeg ik even terzij. Maar op 49 zien we dus dat Jozef sterft. En in hoofdstuk 50 krijgt hij de toelating van de farao om begraven te worden. Maar op het einde van de laatste woorden van Genesis, in hoofdstuk 50 vers 15, toen Jozefs broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij: als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeld dat wij hem hebben aangedaan. Jozef had toch gezegd, het is goed, je moet geen bang hebben, zij is niet verdrietig. Ik bedoel, God heeft alles gebruikt. Hij had hem toch vertroost en gezegd dat het oké was. En toch zaten ze nog met de vloeken. Toch waren ze er niet gerust in. En ze zeggen tegen Jozef in vers 16: uw vader heeft voor zijn sterven geboden. Zo moet jij tot Jozef zeggen: of vergeef jij toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan vergeef toch de overtredingen der dienaren van de God uw vader. Ik weet niet of zijn vader dat gezegd heeft. Misschien verzonnen ze dat, misschien heeft de papa dat echt gezegd, ik weet het niet. Maar als jij iemand zijt van goede inborst, ja, en er komt iemand tot u, en die heeft een beeld van u, dat totaal niet strookt met wat jij ervaart in je leven, wat doet dat met u? Dat men zo slecht van u denkt. Dat men denkt dat jij zo slechte dingen zou doen, of zeggen, of gedaan hebt. Maar kijk hoe Jozef reageert als hij hoort dat zijn broers nog maar denken dat hij kwaad voor kwaad zou gaan vergelden. Jozef weende. Dat deed hem pijn. Dat moet ook onze pijn zijn. Allee, niet als we slecht doen en mensen zeggen ons dat we slecht doen. Dan moeten we wenen omdat we spijt van moeten hebben. Maar als we goed doen, en mensen denken soms slecht van ons, en dat is ook wat Jezus zegt, dat gaat gebeuren. Dat moet ons naar pijn doen, dat mensen zo over ons denken. Want dat is niet wie we zijn. Dat is niet hoe wij ons voelen. Dat is niet hoe wij geloven. En uiteindelijk zegt hij dan in vers 19: vrees niet, want ben ik in Gods plaats. Jij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat in goede gedachten een einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. En dat laatste wordt garandeert Jozef ook dat God hen daarin zou gaan omzien en dat God hen in het beloofde land zou brengen. Moest iemand daaraan twijfelen? Heeft God niet bewezen door al die toestanden van heel die familie van Abraham dat hij het kan? Absoluut. We hebben gezien, God schiep Adam en Eva, Kain en Abel, Noach, de toren van Babel, Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Dat is mijn conclusie van het boek van Genesis. De laatste dia. We zijn geschapen door een liefdevolle God. Zonde is het overtreden van Gods wil. God verlangt naar ons hart. Keuzes die we maken, hebben gevolgen voor onszelf en anderen. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn keuzes. God geeft ons in het leven wat we nodig hebben, niet altijd wat we willen. Er kan niets gebeuren zonder Gods toestemming. God gaat geen moeite in uw leven toelaten, tenzij hij daar een doel voor heeft. Dat gij uw vrede en uw geloof kunt bewaren, dan zult je slagen voor de test. En dan zal God u er beter kunnen uitkomen dan ervoor. Amen.
Amen.